Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus onze Heere, door de werking van de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen, gemeente, uit Psalm 138. Het eerste vers: ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, en u dank bewijzen. En ook het derde vers: dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heeren wegen, want groot is 's Heeren heerlijkheid. 1 en 3 van 138. Gemeente, doen wij ook vanavond belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik wil dat doen met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Daarna zingen wij het tweede vers van dezezelfde psalm 138. 138 vers 2. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en van aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees geworden is door de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die door de Vader en die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk, ik belijd één doop tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding van de doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest laten wij bidden. Getrouwe en barmhartige Heere in de hemel, Vader in onze Heer Jezus Christus. U vergunt het ons, Heer, om ook hier vanavond, zo midden in de week, met een deel van uw gemeente hier in de kerk en anderen thuis of elders met ons verbonden samen te komen onder uw woord. Het woord, Heere, dat u ons gegeven hebt tot zaligheid. Het woord ook waarin u zichzelf openbaart als een heilig en rechtvaardig, barmhartig en genadig God, waarin uw wil is vervat, o Heere, en zoveel meer dat we u daarvoor ook oprecht hebben te danken. Dat u, de heilige God, ook vanavond opnieuw tot ons spreken wilt. Dat woord mag opengaan, opdat wij, Heere, ook zouden leren verstaan, door de werking van uw geest, wat uw wil is, en dat we daar, Heere, ook naar zouden handelen. Ja, Heere, u hebt al rijk gesproken, zoals u dat doet aan het begin van elke dienst, in die zo ontzaglijk rijke en diepe woorden. De groet van uw kant aan de gemeente, genade zij u en vrede. En zo, Heere, komt u ook vanavond tot ons. En we bidden u, o Heere, doe ons uw stem ook opmerken, dat we door de woorden van uw dienaar heen zullen horen de stem van de levende God, die ook ons, Heer, allen op het oog heeft en levend wil maken, zalig wil maken, maar ook dat we in dit leven, Heer, dit aardse leven vol van gebrokenheid, ook daarin het licht zouden verspreiden van u, die een en al licht bent. In en door uw Zoon, onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Heere, wij bidden u, gedenk ons zo vanavond in alle dingen in het spreken. Geef daartoe, Heere, wat nodig is, ook de vrijmoedigheid en blijmoedigheid, maar ook in het horen. En geef, o Heere, dat het gehoorde ook tot gehoorzamen zal leiden van u, de heilige God. Gedenk, Heere, allen die verder een taak hebben, de organist, de koster, maar ook Gijs, Heere, die de middelen bedient om ook uit te zenden en waardoor elders ook meegeluisterd kan worden. Heere, wees ook hem in alle dingen nabij. Gedenk zo in ieder, Heere, u weet wat er in onze hoofden, in onze harten is. Zoveel kan er zijn dat de levensvreugde hier op aarde zo kan temperen. Dus we denken, Heere, aan ziekte en aan zorg, aan andere moeiten en problemen die er zijn kunnen in huwelijken, in relaties, of op welke wijze, Heere, dan ook, psychische noden. Heere, wij dragen allen aan u op die het betreft. Wil ze gedenken, wil ze nabij zijn. Bijzonder, Heere, wil ik dat ook bidden voor Jaap Verdouw, die in het ziekenhuis verblijft. Heere, we danken u dat het mag zijn zoals het is op dit moment. Gedenk hem, Heere, ook verder in de dingen die nog zullen komen. Wil bovenal geven, Heere, het vertrouwen op u, ook spaar en bewaar nog, en sterk zo, Heere, ook allen die in liefde om hem heen staan. We bidden u dat, Heere, ook voor de heer Floor, die dat bericht heeft ontvangen. O Heere, wat kan ook dat in ons hart teweeg brengen? Wil ook hem samen met zijn vrouw en samen met Lydia gedenken, Heere, in deze weg die gegaan moet worden. Gedenk ons, Heere, zo allen. Leer ons vertrouwen op u en in alle omstandigheden het van u alleen verwachten. O Heere, dan kan de weg soms heel donker zijn en onbegaanbaar lijken. Maar toch, uw woord is het woord dat bestaat tot in eeuwigheid. En u belooft het in dat woord. Wie op mij vertrouwt, die zal niet beschaamd worden. Heere, wil ons zo gedenken. Wil ons nabij zijn en uw naam verheerlijken, ook door de verkondiging van deze avond heen. En hoor ons zo uit genade. We bidden het om Jezus wil alleen. Amen. We openen het woord van onze God, gemeente, vanavond in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome. U herinnert zich ongetwijfeld nog wel dat dominee Breuren in de woensdagavonddiensten bezig was om die Romeinenbrief door te preken, zeg maar. En daarbij is hij gekomen tot en met hoofdstuk 13. De Romeinenbrief, het is, ja, we zeggen wel eens een stevige brief. Een hele dogmatische brief ook, waarin de Bijbelse leer aangaande de zaligheid, zeg maar, uiteengezet wordt door Paulus. Hè, zalig door geloof alleen, niet uit de werken. En het is Christus en Christus alleen. En in dat kader ook de positie van Israël in de hoofdstukken 9 tot en met 11. Maar vanaf hoofdstuk 12 wordt het dan wat minder dogmatisch, zeg maar wordt het wat meer praktisch. En daarom vond ik het jammer dat dominee Breuren niet verder gekomen is dan dat hoofdstuk 13. Vandaar dat we er met Gods hulp mee hopen verder te gaan nu vanavond en ook de komende twee woensdagavonden. En dan die hoofdstukken 13, 14, 15 en 16 toch ook aan de orde te laten komen. Vandaar dus de Romeinenbrief. We lezen hoofdstuk 14 en ik zal er zo nog iets meer van zeggen, maar achter kleine achtergrond, de gemeente van Rome bestond uit christenen, zowel uit de Joden, die de Heer Jezus waren gaan belijden als hun zaligmaker, als ook gelovigen uit de heidenen. En waar het hier over gaat, dat is, er was oneenigheid ontstaan over de vraag of je nu wel als Jood nog je moest houden aan de spijswetten, of je wel vlees mocht eten en de feestdagen moest onderhouden, of dat niet nodig was. Nou, daar waren ze het in de gemeente niet over eens. We lezen hoofdstuk 14. Daar komt het woord van de Heer als volgt tot ons. Degene nu die zwak is in het geloof, neemt aan, maar niet tot twistige samensprekingen. De een gelooft wel dat men alles eten mag, maar die zwak is, eet moeskruiden. Die daar eet, verachte hem niet die niet eet, en die niet eet, oordelen hem niet die daar eet, want God heeft hem aangenomen. Wie zijt gij die eens anderen huisknecht oordeelt? Hij staat of hij valt zijn eigen heer. Maar hij zal vastgesteld worden, want God is machtig hem vast te stellen. De een acht wel de ene dag boven de andere dag, de feestdag, maar de ander acht alle dagen gelijk. En ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Die de dag, de feestdag waarneemt, die neemt hem waar voor de Heere. En die de dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar voor de Heere. Die daar eet, die eet zulks voor de Heere, want hij dankt God. En die niet eet, die eet zulks voor de Heere niet, en hij dankt God. Want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want het zij dat wij leven voor de Heere. Het zij dat wij sterven voor de Heere. Het zij dan dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn van de Heere. Want daartoe is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, opdat hij beiden over doden en levenden heersen zou. Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er is geschreven, ik leef, zegt de Heere, voor mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God belijden. Zo dan een ieder van ons zal voor zichzelf Gode rekenschap geven. Laat ons dan elkaar niet meer oordelen, maar oordeelt dit liever, namelijk dat gij de broeder geen aanstoot of ergernis geeft. Ik weet en ben verzekerd in de Heer Jezus, dat geen ding onrein is in zichzelf, dan die acht iets onrein te zijn, die is het onrein. Maar indien uw broeder om der spijze wil bedroefd wordt, zo wandelt gij niet meer naar liefde. Verderf die niet met uw spijze, voor welke Christus gestorven is, dat dan uw goed niet gelasterd worden. Want het koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Want die Christus in deze dingen dient, is Gode welbehagelijk en aangenaam de mensen. Zo laat ons dan najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen tot de stichting onder elkaar dient. Verbreek het werk van God niet om der spijze wil. Alle dingen zijn wel rein, maar het is kwaad de mens die met aanstoot eet. Het is goed geen vlees te eten, nog wijn te drinken, nog iets waaraan uw broeder zich stoot of geërgerd wordt en of waarin hij zwak is. Hebt gij geloof? Heb dat bij uzelf voor God. Zalig is hij die zichzelf niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt, maar die twijfelt indien hij eet, is veroordeeld, omdat hij niet uit het geloof eet. En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Tot zover de schriftlezing voor vanavond. Ik wil het behandelen aan de hand van een kerntekst, dus ga niet het hele hoofdstuk door. En die kerntekst is naar mijn idee vers 9. Want daartoe is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, opdat hij beiden over doden en levenden heersen zou. En als thema voor de preek heb ik gekozen Pasen in de praktijk. Pasen in de praktijk, naar aanleiding van Romeinen 14 vers 9, hè, waar het ook geschreven is dat Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden is. Maar eerst gaan we zingen ter inleiding op de verkondiging en wel uit Psalm 25, de versen 7 en 8. En wordt u het volgende nog bekendgemaakt. Dat betreft de volgende woensdagavonddienst, die is, zo de Heere willen wij leven, over 2 weken. Op de website staat dat die volgende week is, de 19e, maar dat moet zijn woensdag 26 januari. En dan hoop ik dus opnieuw in uw midden voor te gaan en willen we dan nadenken over Romeinen 15. Dus 26 januari en niet 19 januari. Wat de collecten betreft voor vandaag, de eerste is bestemd voor de Stichting Hulp Oost-Europa. En de tweede en derde collecten zijn voor de kerk. Psalm 25 vers 7 en 8 gaan we nu samen zingen. Pasen in de praktijk. En dat naar aanleiding van Romeinen 14, vers 9. Want daartoe, met dat doel, is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, dat hij zowel over doden als levenden zou heersen. Gemeente, bij het horen van het thema dacht u misschien wel Pasen. Pasen, het is nog lang geen Pasen, het is net kerst geweest. Gaat hij nu over Pasen beginnen? U hebt gelijk, Pasen, dat duurt nog even. Pasen herdenken we één keer per jaar. Maar gemeente, het is ook Pasen geweest. En daarom niet alleen maar gedenken, maar is de vraag ook: heeft ons dagelijks leven nu ook met Pasen te maken? Pasen dat immers spreekt van het nieuwe leven. Het bekende lied, u kent het ongetwijfeld, want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. En dat is leven dat wezenlijk anders is dan de atmosfeer, als ik het zo mag zeggen, waarin wij dagelijks leven. Al het leven hier, wat voor aard dan ook, is aan de doodscrisis onderworpen. Ook het financiële en economische leven. Want de mens sterft niet alleen de lichamelijke dood, maar de mensheid sterft ook aan zijn idealen. Ze verdampen, als het ware, samen met de beurskoersen en de vastheid van onze pensioenen en andere regelingen. Onze dromen worden steeds meer en steeds beter, blijken toch iedere keer weer een zeepbel te zijn, die uiteenspat. Alle zekerheden, die we dachten zekerheden te zijn, die wankelen en die vallen om, als die in ieder geval niet gebouwd zijn op God, op Christus. Een gemeente, als de coronacrisis, waar we al 2 jaar mee te kampen hebben, 1 ding heeft duidelijk gemaakt, dan is het toch dat wel. Want waar zijn de vele beloften waar we allemaal achteraan gelopen zijn waard gebleken? Die gedachte, en die ons misschien ook wel meer in de greep had dan we voor waar wilden houden, of in de gaten hadden, dat alles wel zo'n beetje maakbaar is. Dat we alles zo'n beetje naar onze hand kunnen zetten. Maar de Heere heeft erin geblazen. Wat zegt Paulus? Vers 7. Niemand leeft voor zichzelf. Wat betekent dat? Wat voor leven is dat? De gemeente, denkt dan maar aan het klimaat van onze tijd. De levenssfeer in de maatschappij. Die sfeer die wij allemaal inademen. Alles draait om het eigen ik. Het eigen ego. Jezelf verwerkelijken. Jezelf zijn. Gaan voor jezelf. Bij jezelf zien te komen. En je eigen ideaal verwezenlijken. Vrij zijn en je vrij voelen. Dat te bereiken wat jij wilt. Kortom, het is in 1 woord te vatten: individualisme. Alles draait om mij. Ik en mijn werk. Ik en mijn gezin. Ik en mijn hobby's. De profielen op social media die spreken wat dat dan gaat boekdelen. Allemaal gelikte plaatjes en profielen. Kijk, dat ben ik. Zo goed heb ik het voor elkaar. Zo geniet ik. Maar gemeente, ook in de kerk kom je tegen. Ik en mijn geloof is het dan. Nou, dat is leven voor jezelf. Alles speelt zich af in je eigen gecreëerde wereld waarin het in feite alleen draait om jou. En die geest dringt ook steeds meer in de kerk door. Want ik moet er toch wat aan hebben. Aan die dienst, aan die gemeente, aan die preek. Ik moet er wat aan hebben. En daarom zoek ik een kerk, als ik vind dat ik er niet meer te veel, niet genoeg meer aan heb, die bij mij past. Waar ik me thuis voel. Daar wil ik zijn. Nou, dat is leven voor jezelf. Alles draait dan in feite om jou. Het is de leefstijl waarin je komt, gemeente, als je het leven loskoppelt van God. Ja, dat kan ook in de kerk. Voor jezelf leven. Dat heeft vervolgens ook tot consequentie dat je ook voor jezelf sterft. In alle eenzaamheid. En je ziet dat ook vaak gebeuren. Bij mensen die, zoals men het dan zegt en vindt, een bruisend leven hebben geleid. Bekende sterren op allerlei gebied. En die dan in alle eenzaamheid sterven. Er zouden vele voorbeelden te noemen zijn van die beroemdheden die zo aan hun eind kwamen. Of zelf een eind aan hun leven maakten. Net als een dier dat ook wegkruipt in een hoekje om daar dan dood te gaan. Maar gemeente, zo niet de gelovigen. Want de gelovige bidt, we hebben het zojuist ook samen gebeden, zie op mij in gunst van boven. Maak mij niet beschaamd, o Heere, eenzaam ben ik, ja dat kan. De ellende drukt mij neer. Als gevolg van onze zonde. In het gebroken bestaan hier beneden, ja eenzaam. Maar ook eenzaam als ik enkel ronddraai in mijn eigen kringetje. En in mijn eigen wereld leef. Paulus zegt tegen de gelovigen in Rome, niemand van ons leeft voor zichzelf. En niemand van ons sterft voor zichzelf. Hoe bedoelt Paulus dat? Het antwoord staat in vers 8. Want, daar heb je de reden dus. Want als wij leven, leven wij voor de Heer. Den Heere staat er nou, dat is die ouderwetse naamvalvorm. En dat betekent voor de Heer. En als wij sterven, sterven wij voor de Heer. Of wij dan leven of dat wij sterven, wij zijn van de Heer. Gemeente, dus echt leven, leven dat zin heeft en dat vruchtbaar is, dat is voor de Heere leven, voor God leven, niet voor mezelf. Van de Heere, voor de Heere, dat is waar het in dit gedeelte om draait, in dit hoofdstuk. Getuigen ook vers 6. Wie de dag waarneemt, dat wil zeggen wie de dag, de feestdag in ere houdt, die houdt hem in ere voor de Heere. En wie de dag niet in ere houdt, die houdt hem niet in ere ook voor de Heere. Wie eet, vlees eet, eet voor de Heere, want hij dankt God. En wie niet eet, geen vlees, die doet dat ook voor de Heere en ook hij dankt God. Oftewel, wat wil Paulus ermee zeggen, wat je doet en wat je laat, voor wie doe je dat nu? Voor jezelf of voor de Heer? Dat is in feite de boodschap, de kern van dit hoofdstuk. Hoe komt Paulus hierop? Wel, ik zei het al bij de schriftlezing zo net... In de gemeente van Rome, daar was oneenigheid ontstaan. Die de gemeente dreigde te verdelen in twee partijen. Om het wat simpel te zeggen, aan de ene kant had je de vleeseters en aan de andere kant de vegetariërs. En die laatsten, die vegetariërs, dat zullen de Joodse christenen geweest zijn in de gemeente die opgevoed waren bij de spijswetten van Mozes. En u weet, dan wordt er onderscheid gemaakt tussen reine en onreine dieren. En vlees van onreine dieren, hè, zoals varkens, konijnen en hazen, dat mocht niet gegeten worden. En die traditie die handhaafden ze ook nu ze christen geworden waren. Ja, en in een heidense omgeving als die van Rome viel dat niet mee. En was het gevaar groot, hè, dat je vlees ging eten zonder onderscheid. En daarom, om maar aan de veilige kant te blijven, waren ze zeg maar vegetariër geworden. En datzelfde gold ook van het onderhouden van de verschillende feestdagen. Hè, de Joodse feestdagen, zoals de Sabbat en de dagen van de nieuwe maan. Hoewel dat in een heidense omgeving moeilijk was uit te voeren, stonden ze er toch ook op om op deze punten de Joodse wetten na te leven. Aan de andere kant had je in de gemeente de christenen uit de heidenen, hè, dus zonder Joodse achtergrond. En zij tilden helemaal niet aan die dingen en aten gerust alle vlees. En ze beschouwden die Joodse feestdagen ook net als alle andere dagen. Nou, en dat verschil van inzicht, dat leidde tot tweespalt in de gemeente. Ja, en hoe kom je daar nu uit, als het zo in de gemeente ligt? Hoe vind je elkaar dan, he, op dat soort punten? Moet dan de ene partij zich maar schikken naar de ander? Is het een kwestie van, nou, de meeste stemmen gelden, de meerderheid beslist? In dit geval moeten de vleeseters zich dan schikken naar de vegetariërs en ook vegetariër worden? Of andersom, of moeten de vegetariërs hun tradities ter wille van de onderlinge vrede opzij zetten? Gemeente, we kunnen natuurlijk zomaar voorbeelden bedenken van zaken die in onze tijd spelen. En dan noem ik er maar één voor het gemak. Als het bijvoorbeeld gaat over het tempo van zingen. De een die wil het zo houden, de ander wil graag ritmisch. Of over het zingen van gezangen in de dienst. Daar kunnen de meningen zomaar over verdeeld zijn. Wat ook al heel veel, ja, spanningen heeft gegeven in gemeenten, in kerkenraden, dat is het coronabeleid. Dat vraagt ook echt heel veel wijsheid van kerkenraden om daar goed mee om te gaan. Voor de een is het veel te strak en voor de ander is het veel te gemakkelijk. Moet het allemaal veel strakker. En zo is er natuurlijk nog veel meer te noemen waarover verschil van mening bestaat binnen één en dezelfde gemeente. Nou, hoe kom je daar nu uit? Gemeente, Paulus wijst hier de weg. En dat is niet de weg van de polarisatie. Dat wil zeggen het bevorderen van de tegenstellingen zodat je tegenover elkaar komt te staan. Of van het doordrukken van jouw mening. Nee, die weg niet. Maar hij pleit in feite voor een heel ontspannen houding in die dingen. Wat je voorstaat, wat je wilt, wat je doet, doe je dat voor jezelf, omdat jij dat wilt, omdat jij dat vindt, of doe je het voor de Heer? Anders gezegd, wat is je intentie bij de dingen die je vindt, die je voorstaat en die je doet? Heb je daarmee ten diepste jezelf op het oog, of handel je vanuit de liefde van Christus? Kijk, van nature, dat zullen we allemaal herkennen, hoop ik, is de mens op zichzelf gericht. Ook in zijn beste bedoelingen. Simpel voorbeeld, als je een ander helpt, behulpzaam bent, natuurlijk is dat goed. Bijvoorbeeld, de buurvrouw die is wat ouder, die is wat gebrekkig geworden, die loopt niet meer zo gemakkelijk en jij zet elke week of elke 14 dagen de kliko aan de weg en als die leeg is dan breng je hem weer bij buurvrouw achter het huis. En als iemand dan zou vragen, waarom doe je dat nou? Dan zeg je, ja, dat doe ik uit naaste liefde, hè, omdat de buurvrouw niet kan en prima, helemaal goed. Maar, en misschien herkent u dat ook wel, dan spreken we dat niet direct zo uit. Maar o wee als die buurvrouw niet dankbaar is, of niet dankbaar genoeg, of misschien zelfs wel eens kritiek op je levert. Hè? Waarom heb je hem zo laat teruggezet? Nou, dan haken we ook zomaar weer af. Ja, hoor eens, als het zo, stank voor dank, weg. En wat zit er ten diepste achter? Waarom reageren we dan zo, ook al zeggen we het niet en denken we het? Laat maar eerlijk zijn, hè? Dan zijn we in onze eer aangetast. Ja, toch? Het is maar een voorbeeld, gemeente, maar zo ligt het toch van natuur. Al is het nog zo bedekt en nog zo subtiel, maar toch op jezelf gericht. En met jezelf bezig. Dat dikke ego waar we het al over hadden. En dat verandert nu als de Heere in je leven komt. Als Hij dat gevangenisje waarin we leven openbreekt met zijn liefde. Ja, dan verandert de atmosfeer. Dan komt er als het ware een andere levenssfeer openbaar. Nou, dat is dat nieuwe leven. Het leven dat Christus aan het licht bracht. Door eerst zijn dood, maar door zijn opstanding aan het kruis. Dat is oneindig eeuwig leven. Leven, althans daar ontspringt het aan, dat zoals God het bedoeld heeft. Als we van de Heere zijn, door het geloof aan Hem verbonden, gaan we ook de dingen doen en laten voor de Heere. Niet meer voor onszelf, maar voor de Heere. Waarom? Omdat Hij het vraagt. Omdat we Hem lief kregen. Omdat Hij ons eerst zo geweldig uitnemend heeft lief gehad. Daarom. Gemeente, alleen zo, echt alleen zo, kom je alle geharwar en alle strijd om niet wezenlijke zaken te boven. Dat is wat Paulus hier duidelijk wil maken. Gemeente, we moeten niet onszelf willen behagen. Hè? Gaan voor het eigen gelijk en al die dingen meer. Maar God willen behagen. En dat geldt niet alleen binnen de kerk, binnen de gemeente, maar dat geldt nu op alle terreinen van het leven. In alle verbanden waarin we staan. In onze relaties, in huwelijk, in gezin, werkgever, werknemer, op school. Wat je ook doet, wat je ook bedenkt of juist niet doet, kun je er de Heere mee onder ogen komen. Dat is het belangrijkste. Is het in zijn weg en naar zijn gebod? Daar moet je zeker van zijn. En niet iets doen of laten omdat anderen vinden dat het zo moet. Natuurlijk, goede raad is altijd goed. En niet verstandig als we daar geen acht op geven en dat in de wind slaan. Maar geen dingen doen omdat anderen. Hoe vaak gebeurt dat niet, dat onze levensstijl wordt bepaald door wat men vindt. Wat zullen de mensen er wel niet van denken? Of wat zal de dominee er wel niet van denken? Of de kerkenraad? En daarom doen we het maar niet. Of daarom doen we het maar juist zo. Met alle krampachtigheid die daaraan verbonden is. Maar gemeente, leven wij uit Christus? Dat is bepalend. Dat is het uitgangspunt. En van daaruit komt er ruimte voor soms ook een andere invulling van de dingen. Dat moet je dan ook niet zo moeilijk om doen, zegt Paulus. Geen polarisatie, het aanscherpen van de tegenstellingen, maar verdraagzaamheid. In het volgende hoofdstuk 15 gaat hij daar nog wat op door. Dat komt dan hoop ik de volgende keer. Kijk, gemeente, verschillen zijn er. Ook binnen de gemeente. Ook hier. Maar, en dat wil ik toch ook zeggen vanavond, wij zijn ook heel blij en dankbaar dat hier, naar onze mening althans, voor zover ik het kan inschatten en wat ik nu weet en meegemaakt heb, gelukkig geen sprake van polarisatie. En dat vind ik echt een zegen, want ik maak het ook heel anders mee. Maar natuurlijk zijn er ook hier verschillen, verschillen van inzicht over bepaalde dingen. En dat is op zich ook niet erg. Maar waar het om gaat, daarin neem elkaar niet de maat. Want dat gebeurde er in de gemeente van Rome. De een zei bij wijze van spreken, jij bent helemaal geen goede christen, want jij onderhoudt de spijswetten niet. En een ander zei, nou jij bent helemaal verkeerd bezig. Want jij onderhoudt, andersom, jij bent geen goed christen, want je onderhoudt de feestdagen niet. En die ander zei, maar jij bent helemaal verkeerd bezig. Want je mag best wel varkensvlees eten. Helemaal niks mis mee. Nou en zo be- en veroordeelde men elkaar. Wat is de les voor ons gemeente? Van leefgewoonten, tradities, hoe goed ze op zich ook kunnen zijn. En ze zijn ook in de kerk, tradities zijn heel waardevol, laat ik dat er ook bij zeggen. Maar het gaat fout als we daar barricades en blokkades van gaan maken in het gemeente zijn. En vooral ook geen beoordelingen daaraan hangen over het wel of niet goed christen zijn van de ander. Dan vraag je af, waarom heb ik die gewoonte? Waarom hang ik zo aan die traditie? Waarom eet ik geen vlees? Als ik dat doe vanuit de overtuiging dat ik daarmee de Here behaag en de ander ook, die het dan anders wat anders doet, verdraag dat dan van elkaar. Ook al denk je er zelf anders over, geef elkaar daarin de ruimte. Dat is de boodschap hier. Want doe je dat niet, ja dan leef je ten diepste voor jezelf. Moet toch in feite jouw haan koning kraaien. En hoeveel gemeentes en ook hoeveel kerken zijn er door die oorzaak al niet gescheurd in het verleden. Hoeveel huwelijken ook zijn daardoor niet stuk gebroken, omdat er voor zichzelf geleefd werd. Maar, zegt Paulus, nee, we leven niet voor onszelf. Want wat ben je nou met jezelf alleen? Nee, zo is het niet en zo mag het niet zijn in de gemeente van Christus. Dan ben je op elkaar aangewezen en gezamenlijk gericht op het hoofd van de gemeente. En op de navolging van hem die je zo uitnemend heeft liefgehad. Gemeente, dat haalt de angel uit discussies. Waarin het zomaar leidt tot hete hoofden en koude harten. En dat is ook iets van onze tijd. Die individualistische trek die door de hele samenleving heen gaat, dat het gaat om jezelf. De vraag moet ook niet zijn, dat hoor ik ook steeds meer, wat heb ik aan de gemeente? Maar de vraag, Bijbels gezien moet de vraag deze zijn, niet wat heb ik aan de gemeente, maar wat kan ik bijdragen aan de gemeente? Wat heeft de gemeente aan mij? Gemeente, begrijpt u dat? Want die sfeer, die wind die waait door heel de maatschappij heen, dat het draait om mij, nee. In de gemeente is het, en dat geldt voor alle wetten in het Koninkrijk van God, die staan allemaal haaks op hoe de wereld denkt en hoe wij van nature zijn. Van de Heer, hem toebehoren, dat is het uitgangspunt. En dat leidt vanzelf tot voor de Heer. Dat is de adel als het ware waarin de Heer de zijnen heeft verheven. Niemand leeft voor zichzelf. Gemeente, en dat maakt nu ook de verlossing zo groot. Je bent niet meer het middelpunt van je eigen koninkrijkje. Maar er heeft een ander het voor het zeggen gekregen in je leven. Ja, er is vaak heel wat voor nodig voordat een mens zover is. Maar wat is het heerlijk, gemeente, als het zo in de harten mag leven. Niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat je daarvan mag weten verlost te zijn. Maar ook als we de Heer al mogen kennen. Ook dan is er nog zo vaak zoveel van dat oude leven in ons over. En blijft dat nieuwe leven nog zo ondermaats. Oh, en dan kunnen we elkaar ook soms zo ontzettend op de huid zitten. als het erop aankomt. Zo niet, leert Paulus ons hier. Maar geef elkaar de ruimte. En meet de ander niet af aan je eigen normen en opvattingen. Leven voor God. Leven voor de Heere. Dat is de grondregel. En zo heeft ieder zich te verantwoorden. U, jij en ook ik. Nee, niet tegenover mensen. Maar tegenover de Heere. Kijk maar in vers 10. Wij zullen, zegt Paulus, toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Allemaal. Kan het voor God bestaan? Dat is de vraag die leidend moet zijn bij al ons handelen en bij al ons discussiëren en van mening verschillen. En als de ander dan op bepaalde punten een andere opvatting heeft, of qua geloof nog in de kinderschoenen staat, dan is verdraagzaamheid en geduld geboden. En ook begrip. Kijk maar in vers 13, waar het dan gaat over iemand die dan voor zijn geweten het niet overheen kan komen om varkensvlees te eten en jij vindt dat eigenlijk, ja, dat telt voor jou niet. Ga hem dan niet ergeren door het wel te doen, maar houd er rekening mee, toon er begrip voor. Hetzelfde als je misschien een goede kennis of wat ook die alcoholist geweest is, die is afgekikt. En die moet natuurlijk geen alcohol meer gaan drinken. Nou, als die op een verjaardag komt, dan moet je niet zelf, als jij dat wel doet en er tegen kunt, een glaasje wijn gaan nemen. Nee, dan hou je om rekening met hem of haar te houden, dan drink je zelf ook spa of wat dan ook. Dat. En vooral geen veroordeling of neerkijken op die ander. Doe ik het, doet die ander het voor de Heere. Dat is alles bepalend. En in dat verband zegt Paulus dan ook in vers 5, laat ieder dan in zijn eigen geweten en ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. En laat ieder in zijn eigen geweten ten volle overtuigd zijn. En wel van het feit dus dat hij het doet voor de Heere. Dat betekent nu ook weer niet dat alles dan ook goed is. Als ik er maar een gerust geweten bij heb. Of zoals tegenwoordig vaak gezegd wordt, een goed gevoel. Ja, maar ik heb er wel een goed gevoel bij hoor. En dat is voor velen ook de leidraad. Wat is goed voor velen? Nou, goed is wat goed voelt. En als het goed voelt, dan is het goed. Maar dan zit je er helemaal naast. Goed is niet wat ik voel dat goed is, of wat ik denk dat goed is, of vind dat goed is. Nee, goed is wat de Heere goed vindt. Dat is goed. Dus dat betekent ook niet dat alles ook goed is als ik er maar een gerust geweten bij heb. Dat beweert Paulus ook niet. Want echt gemeente, er zijn mensen die een rustig geweten hebben, ook al hebben ze iemand vermoord. Nee, zegt Paulus, kom ermee onder de ogen van God. Leef voor God. En vraag je zo af of je goed bezig bent en of wat jij wilt of wat jij vindt, of dat ook voor de Heere kan bestaan. Ik weet nog wel, vroeger zeiden mijn ouders dat ook wel eens tegen me. Als ik iets wilde wat volgens hen niet kon, ergens heen wilde, naar de bioscoop of naar de kermis of zo. Nou ja, u kent dat wel, herkent het vast ook wel. Dan bleef je daar toch wel wat over doordrammen. Dan zei ze, nee, dat hoor je niet. En nou, je kent het wel. En dan zei ze, op een gegeven moment kun je daar de Heere ontmoeten. En als je die vraag dan heel eerlijk beantwoordde, dat deed je niet altijd, want soms ging je toch. Maar dan wist je wel heel goed hoe het zat. Dat. Van de Heere, voor de Heere. Dat wil zeggen, gemeente, hem toegewijd en in alles zijn eigendom. Je behoort hem toe. Zoals dat zo mooi verwoord is ook in zondag 1 van onze catechismes. En dat is ook de troost toch voor het geloof. Om met lichaam en ziel het eigendom van Jezus Christus te zijn. Van de Heer. Daarin ligt de verankering van mijn leven. Van hem te zijn. Geborgen in leven en sterven, maar ook toegewijd aan hem. Want als wij leven, Zegt Paulus, leven wij voor de Heer en als wij sterven, sterven wij voor de Heer. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heer. En wat een genade, gemeente, als dat voor ons allen mag gelden. De toevlucht genomen tot Hem, omdat we ontdekt hebben, ontdekt zijn door de Geest aan onszelf. Dat we in onszelf geen bestaan hebben voor God, maar het in Hem mochten vinden. En daarom ook toegewijd aan Hem. Gemeente, dat is toch het grote levensgeheim van een kind van God. Ik ben niet meer van mezelf, gelukkig niet, maar ik ben van Hem. Want, zo zegt onze tekst dan, en daarin komt het allemaal samen, want daartoe, en met dit doel, namelijk dat wij in de vrijheid zouden staan en niet meer gebonden aan onszelf en aan de wereldse principes, met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, dat Hij zowel over doden als levenden heersen zou. Ja, gemeente Christus, Hij is de levensvorst die de dood voorbij is in al zijn facetten. En daarom staan die beide zaken, leven en sterven, onder Zijn regie. Hij heerst over levenden en over doden. O gemeente, geweldige troost toch. Juist in die crisis van de dood, die als een deken om ons heen hangt. Christus, de gezalfde, de Messias. Hij is gestorven, zegt onze tekst. Nee, Pasen is niet denkbaar zonder Goede Vrijdag, natuurlijk niet. Gestorven om onze zonden. Omdat wij niet voor God konden bestaan in onszelf, vanwege dat, weet u wel, dat eigen wereldje, waarin alles om mij draait. De hoogmoed, de heerszucht, de eerzucht en de genotzucht, dat. En daarom, we zijn zondaar en daarom schuldenaar. We hebben de beker van de gramschap van Gods toorn volgemaakt. En die beker, die volle beker, heeft Christus nu tot de bodem, tot de laatste druppel geleegd. En daarmee verzoende Hij God. En heeft Hij gezegd, wie in mij gelooft, wie tot mij de toevlucht neemt, die zal ook daarin delen, die mag daarin delen, in het verzoend zijn met God. Maar Hij is ook opgewekt, opgestaan. God nam genoegen met zijn offer, de weg is weer open. En er kan weer een levende verbinding met God tot stand komen. Want er is vrede, er is verzoening in Hem. Onze Heere en Heiland, de hitte van uw gramschap is geblust, zo jubelt het geloof. En de schuld van uw volk hebt ge uit uw boek gedaan. Christus, Hij is weer levend geworden. Ja, Hij wordt het leven voor al de zijnen, door de Geest die levend maakt. En daarom zei Jezus het ook, ik leef en ook u zult leven. Gemeente, met Hem verbonden door het geloof. Leven wij, ook al ben je doodziek, ook al ben je terminaal, maar hebben we deel aan dat werkelijke en onvergankelijke leven, leven waar niet langer de stank van de zonde en de dood omheen hangt, maar leven is dat zoals God het heeft bedoeld. Die kiemen, als het ware, draagt het paasleven in zich. Christus is niet een dode heiland gebleven, maar Hij leeft. En Hij leeft om ook al de zijnen gelijkvormig te maken aan Hem. Nee, hier op aarde nog niet volmaakt. Het blijft in alle gebrokenheid, maar toch. Dat leven stelt Hem in staat om de vruchten van Pasen ook toe te passen. Wat dan ook zichtbaar zal worden in ons leven, dat kan niet anders. En daarom, omdat Hij de levensvorst is, is er ook niets, maar dan ook niets, dat Christus niet aan kan. Ja, gemeente, Hij is een volkomen zaligmaker. Niet eentje die het, bijna redt. Nee, Hij is een volkomen zaligmaker. Ook de dood is aan Hem onderworpen. Ja, Hij moet heersen over doden en over levenden, want ook de doden zijn niet weg. verdwenen in het niets, nee. Want ook het dodenrijk staat onder zijn macht. En daarmee is de dood ook van zijn zelfstandige macht beroofd. Geweldige troost, gemeente. Een christen mag weten dat de dood niet het laatste woord heeft. Want zo zegt Paulus in 1 Korinthe 15, de laatste vijand die teniet gedaan wordt, dat is de dood. Door wie en hoe? Door deze Heer, de Kyrios, die leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. En zo mag ook, als de dood tot ons komt, ons levenshuis binnenkomt, mag wie in Christus is het zeggen, ik sterf, maar ik sterf voor de Heer. Ja, en wat betekent dat nu allemaal? Gesteld dat u dit weten mag. Want het thema was immers Pasen in de praktijk. Hoe wordt dat nu zichtbaar, dat nieuwe leven? Wel, gemeente, dat sterven voor de Heere, dat brengt heling aan in het leven. Het brengt vrede en harmonie, herstel en genezing. Nogmaals, nee, niet hier volmaakt, maar wel in beginsel. En het geeft ook enorme troost in moeilijke omstandigheden. Want het zet ons ook in een nuchtere relatie tot het leven hier. Als we van de Heere zijn, dan leren we ook, al is het door grote worstelingen heen soms in de diepten van het leven, maar toch, we leren ook over de moeite heen te zien. Met zicht op de erfenis die in de hemelen bewaard wordt, zoals Petrus zo mooi zegt. En je leert het lijden in die zin ook relativeren. Je wordt er niet langer wanhopig van. Ja, Paulus zegt het ook in dezelfde brief in Romeinen 8. Hè. Dan heeft hij het ook over het lijden. Het lijden van de tegenwoordige tijd, zo zegt hij daar. En dan zegt hij niet, nou ja mensen, als je nou gelooft, dan heb je daar niet zo'n last van. Nee, dat zegt hij niet. Maar hij zegt wel dit. Het kan heel diep gaan. Hè. Dat weet Paulus ook. Maar toch zegt hij, het weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Het leert je ook relativeren. Maar ook de hele mooie dingen. Hè? Dat is ook niet je een en al. Het is geweldig als je zegen mag ontvangen van de Heere. Maar als dat ons een en al wordt, ja, één keer eens valt het weg. En als we dan niet meer hebben, dan hou je ook niks over. Dus ook dat relativeren. Het was heerlijk, het was geweldig. We hebben de Heere er hartelijk voor gedankt. Maar er is iets wat er bovenuit gaat. En het zet mij dan ook in een nuchtere relatie tot elkaar. Dan laat ik ook niet meer zo gemakkelijk anderen over mij meesteren. Hè? Hebben sommigen ook last van, zijn daar gevoelig voor. Dan ben ik niet meer zo afhankelijk ook van de mening van anderen. Maar ik mag een christelijke persoonlijkheid zijn, om zo te zeggen. Een man, een vrouw uit één stuk, want één is mijn meester. En hij heeft het voor het zeggen in mijn leven, wat anderen dan ook vinden. En als Christus ons leven is, kijk gemeente, dan ga je met de naaste in de gemeente ook zo om, zoals Paulus nu hier verwoordt en dat ook al gedaan heeft in het slot van het vorige hoofdstuk. Dan heb je ook begrip voor elkaar. Dan leren we het ook af, hè, om over elkaar te willen heersen, om boven de ander te gaan staan als keurmeester en zedemeester. Maar dan worden we verdraagzaam naar elkaar. Ook waar het gaat om dingen waarover verschillend wordt gedacht. En een gouden regel hierin is, dat las ik ergens, geef het u graag door, dat is dit. Dat is eenheid in wezenlijke zaken. Daar mag geen verschil van mening over zijn. Als het gaat om de noodzaak van wedergeboorte, van geloof en bekering, de doop niet te vergeten. Daar mag geen meningsverschil over zijn. Eenheid in wezenlijke zaken, vrijheid in middelmatige zaken en mildheid in alle zaken. En dan kan het soms nog hoog oplopen in een gemeente. En nogmaals, ik ben blij en dankbaar dat hier naar mijn mening niet het geval is. Wat gebeurt soms wel en kan zomaar gebeuren. Maar als we dan willen weten of een zaak nu een breekpunt moet zijn. Een kwestie van zijn of niet zijn. Vraag je dan maar af voor jezelf of je voor die zaak nog zo vurig zou strijden als je op Golgotha voor het kruis van de zaligmaker stond en hem daar zag hangen. Of in de ontmoeting met de opgestane Christus, of voor de rechterstoel van Christus. Zou je dan nog zo vurig ervoor strijden? Van de Here en zo voor de Here, die mij zo uitnemend heeft liefgehad en die de smaad heeft verdragen. Gemeente, zo gaat de kramp eruit. En komt er ook die ruimte voor verdraagzaamheid in de gemeente. En als Christus ons leven is, Hij de Here van mijn leven. Gemeente, dan kan het toch ook niet meer zo zijn dat ik leef zoals dat in het vorige hoofdstuk staat, in vers 13. En niet in zwelgpartijen, niet in dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheid, niet in ruzie en afgunst. Dat kan dan gewoon niet meer. Waarom niet? Omdat wij kinderen van de dag zijn en niet meer kinderen van de nacht. Getrokken uit de duisternis van de nacht en overgezet in het rijk van het licht. Kan ik toch niet meer leven in de sfeer van het donker. In praktijken die het daglicht, zoals we dat dan zeggen, niet kunnen verdragen. Want ik ben van Christus en ik wil voor Hem leven. En dat gaat mijn levenswandel bepalen. Eerlijk in mijn handel en wandel. Oprecht tegenover de ander. Ja, het kost me vaak mezelf. Het betekent het kruis opnemen en volgen. Jezelf ook vaak verloochenen. En dat is de moeilijkste les die een mens moet leren. Maar toch is er dan diep in je hart toch liever onrecht lijden. Liever schade lijden dan door op mijn strepen te gaan staan en mezelf te behagen. En daardoor de naaste of mijn medebroeder of zuster aanstoot te geven of zelfs tot struikelen te bewegen. Gemeente, dat is Pasen in de praktijk. En wie leeft voor de Heer, die zal ook sterven voor de Heer en zo het nieuwe leven volmaakt in al zijn heerlijkheid beërven. Want tenslotte inderdaad moeten we allemaal verschijnen voor de rechterstoel van Christus. En voor wie dan in dit leven van de Here was en voor de Here heeft geleefd en daardoor onrecht heeft geleden, voor die zal dan ook alles worden rechtgezet. Want, zegt Paulus in Colossenzen 3, weet dan dat u van de Here als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Here Christus. Maar ook die andere kant, wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft terugkrijgen. En er is geen aanzien des persoons. En daarom, gemeente, beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, laten we dat zijn, hoopt steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. Amen. Laten we dat ook zingen als antwoord op de verkondiging. Dat is Psalm 97, de versen 6 en 7. Laten we samen danken. Lieve Heere, wij danken U voor die onuitsprekelijk grote gave. Uw Zoon, onze Heer en Heiland, Jezus Christus. O Heere, wij bidden U, geef dat we zo allen tot U telkens weer de toevlucht zullen nemen. Van de Heere, U toebehorend, U toegewijd en zo ook leven tot Uw eer. En we danken U, Heere, dat U ook zelf dat in onze harten wilt bewerken. Want het is van begin tot eind toch, Heer, het werk van Uzelf. En daar danken we U voor, want als het van ons moest komen, dan was het maar een millimeter. Heer, het was letterlijk hopeloos gebleven. Maar U gaf Uw Zoon. U zocht ons weer op en U zoekt ons op. En U wilt ook, Heer, dat we ook hier in dit leven toch uit die genade leren leven, dat ons leven er ook van zal getuigen. Geloof moet immers blijken uit onze praktijken, tot eer en glorie van Uw grote naam, want daarom gaat het. Heer, ook in die zin gaat het niet om ons. Ja, onze zaligheid hebt U op het oog. Maar ten diepste, Heere, gaat het toch niet om ons en onze zaligheid, maar gaat het om Uw eer. Dat we die Heere op het oog krijgen, telkens weer, om zo toch ook, dat kan niet anders dan iedere keer weer de toevlucht tot U te nemen. Enkel uit U, dan zal het gaan. Gedenk ons, Heere, en ieder persoonlijk, U kent onze harten, U weet hoe we in deze dingen ook in het leven staan. En als we nog bij U vandaan leven, Heere, toch ten diepste, ook al doen we het nog zo netjes, en zijn we nog zo goed in de ogen van anderen, maar al, Heere, als het buiten Christus is, dan is het niets, heeft het geen enkele waarde. En daarom, Heere, als we daar nog zijn, op die weg die leidt tot het verderf, breng ons dan op de weg die leidt tot de zaligheid. En als we daardoor genade al mogen lopen, o Heere, rust ons dan iedere keer toe. En bewaar ons ervoor dat we ook weer ver bij U vandaan gaan leven. Maar bij U, Heere, is de levensbron. Dat danken we U voor en we bidden U, houd ons daarbij. Wil ons zo, Heere, allen gedenken persoonlijk, maar ook de gemeente in totaliteit. Dat er ook verdraagzaamheid, eenheid mag zijn, eenheid in die ene. Zegen en sterk daartoe, Heere, ook de broeders die leiding mogen geven aan deze gemeente. We dragen ze aan U op. Geef wijsheid, geef liefde. Ja, verlicht, Heere, ook telkens hun verstand. En dat ook bij hen altijd daarom zal gaan. Niet wat ik vind en wil, maar wat is goed voor de gemeente, omdat het voor de Heere is. Zegen daartoe, Heere, ook onze dominee Tramper. Wil ook hem alle wijsheid geven, alle inzicht ook in de schriften, om het ons ook te mogen verkondigen. Gedenk hem, Heere, samen met zijn vrouw, samen met David, opdat hij hier ook met vrucht zijn werk mag doen, tot eer van onze Meester, van U, o Heere Jezus Christus, tot eer van U, drie enige God. Heere, wil ook vergeven wat niet was naar Uw heilige wil, ook vanavond, in woorden of in gedachten. En zegen ons zo alles, wees ons nabij, breng ons veilig weer in onze huizen. Gedenk, Heer, in het bijzonder hen die alleen thuis komen of alleen thuis zitten. Die een gemis, een lege plaats kennen. Heere, wil ze in het bijzonder vertroosten. Hoor ons zo uit genade. We bidden het U om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij tot slot, gemeente, uit Psalm 16. Daarvan het derde vers. Getrouwe Heer, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. En het zesde. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. De enige troost in leven en in sterven. 16 vers 3 en 6. Thank you. Gemeente, verheft dan uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen en wees allen een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.